Onze hulp en onze verwachting is in dit avonduur in luisteren en in spreken beide in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ga samen zingen, gemeente. We doen dat uit Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Zeer een goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing en die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25 en daarvan het vierde vers.
De schriftlezing voor deze avond kunt u opgetekend vinden in Jesaja 63 vanaf vers 7 tot en met 14. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, den veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heren ons heeft bewezen, en de grote goedigheid aan het huis van Israël, die hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn goede tierenheden. Want hij zeide, Zij zijn immers mijn volk, kinderen, die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijns aangezicht heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden. En zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijn kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Die den arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezicht kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden als een paard in de woestijn, struikelde zij niet, gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Tot zover.
Gemeente, trachten we een zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Dienens en lievens waardige God in de hemel, die regeert van de zee tot aan de zee, van de rivieren tot aan de einden der aarde, die van eeuwigheid tot eeuwigheid God zijt, en die na de grote Pinksterdag, die we een enkele maand geleden overdachten, de middelmuur des afscheidsels gebroken hebt, om wereldwijd uw kerk te vergaderen, onder Joden en onder heidenen, trekkende verloren zonen en dochteren uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Maar, Heere, nu trekt u toch ook nog oudste zonen, want die zijn ook verloren. Al leven ze misschien van kindse dagen onder de waarheid van uw woord, maar van nature liggen wij allen op het vlakke des velds, vertreden in ons geboortebloed, dood in de zonden en in de misdaden. En er is niemand die naar u zoekt. En er is niemand die naar u vraagt. Maar, Heren, wij hebben vandaag met onze kinderen die machtige bergen gezien, die pal staan door uw kracht. Wat er ook tegenop komt, ze staan onwrikbaar vast. En daarmee hebt ge uw eeuwige genade verbond willen vergelijken, ja, eigenlijk nog heerlijker. Want bergen zouden nog kunnen wijken. Heuvelen zouden nog kunnen wankelen, maar dat eeuwige genadeverbond, dat zal niet wankelen tot in der eeuwigheid. en dat wel behagen, de volvoering van dat genadeverbond, in het zalige van verloren, verdoemelijke Adams kinderen, gaat toch nog gelukkiglijk voort, wereldwijd. En nu zijn wij vanuit, zoals we het hier zeggen, vanuit de overzijde van de oceaan gekomen, vanuit het kleine Nederland, naar dit zo grote land. En we mogen hier uw kinderen ontmoeten, onze medebroeders in de bediening. We mogen hier ontmoeten die in de kinderjaren vanuit het oude vaderland hier in uw aanbiddelijke raad hun plaats hebben gekregen, hun kinderen en kleinkinderen. En er zijn er velen die de taal van het oude vaderland nog kennen. Er zijn er ook met name van kinderen en kleinkinderen voor wie dat moeilijker wordt. Nu is het allerbelangrijkste dat we ene taal mogen leren kennen. En dat is de taal die uw Heilige Geest in het hart wil doen verstaan. Als dat woord van u, of nou in het Nederlands of in het Engels is, maar als dat woord van u kracht mag doen in onze zielen. En we lezen meerdere keren in uw getuigenis in de Bijbel, dat u daar soms maar één zin voor nodig hebt. Toen u David in de schuld bracht, heeft Nathan in uw opdracht alleen maar gezegd, gij zijt die man. En toen u Paulus een nieuw hart gaf, toen sprak u zo heel eenvoudig, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En toen u de kleine Samuel opzocht, heb u alleen zijn naam maar gezegd, Samuel, Samuel. En van Lydia lezen we dat u onder de preek het hart opende. En daarom, Heere, smeken we of vanavond een enkel woord gebruikt mag worden. Als hier oudste verloren zonen in hun diepe val in Adam, misschien zelfs al oud geworden, nog voor eigen rekening reizen. O, we hebben gisteravond in de zustergemeente gezegd, u moest door Samaria gaan. Zou u vanavond dus door Pixjebuurt willen gaan? En al zou nu vanavond ene zondaar bekeerd worden, wat zou er een blijdschap zijn in de hemel? Er zou geween zijn op de aarde, een zoeken en een vragen naar u geboren worden. Heren, mogen we het bijzonder vragen voor onze kinderen. Zij verstaan wellicht die Nederlandse taal niet. Mogen we een enkel woordje in hun eigen taal tot u bidden? Of u de children, de young people, wil born again? En of u wil leren dat de way of the salvation alone Jesus Christ is. Heren, meer hebben ze niet nodig en maar minder kunnen. kunnen we niet toe. Ontfermt u over de kinderen, de jongeren. Ze leven in een bange wereld en het is hier niet anders als in het vaderland in Nederland. Want dezelfde zonden zijn hier en de vorst der duisternis gaat rond als een briesende leeuw en heeft maar één doel voor ogen om te verslinden. Trek nog, vaders, moeders, mannen en vrouwen. Tot de ouderdom en de grijsheid toe. Heere, denk ook aan uw kinderen. U weet wie ze zijn. U weet ook waar uw volk gelegerd is. Zou er vanavond ook in uw bedehuis voor hen spijzen mogen zijn. De Hollandse psalm zingt het. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegen op de ruimste wijze. Wil uw woord openen en dat door uw geest hem ware wijsheid geleerd mag worden. We hebben er samen al om gebeden. Wie hem nederig valt te voet, zal van u uw wegen leren. O grote God, geduchte Heere, de gangen zo vol roem en eer van Sions vorst en zaligmaker zijn aan uw volk gebleken. Zo leggen we de geestelijke nood van dit volk, van alle hoorders, ook in de bejaarde tehuizen, voor u neer. Met de bede, denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen. Vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Gedenk de hoorders. De meesten hebben hier hun plekje gekregen. Al zijn er ook die vanuit ons vaderland hier zijn, net als wij, bij familiebetrekkingen. En als we elkaar dan onder het woord ontmoeten mogen, schijnt nog de blijken van uw lieve gunst. Ook het gezin waar we met onze kinderen enkele dagen mogen verkeren, zegen onze zwager en schoonzuster met hun kinderen en hun kleinkinderen. In dagen van voorspoed en tegenspoed, leer mij, Heere, uw weg. Mogen we u een zegen vragen voor onze geliefde Amsbroeder, bij wie we in de achterliggende dagen ook deels de dag en vooral ook de nacht mochten doorbrengen. U bracht onze broeder hier. Zend uw licht en uw waarheid, dat die hem geleiden mogen. En Heere, zult u als die grote herder der schapen hem willen gebruiken, om dat verloren schapen onder zijn bediening mochten getrokken worden, en omdat u als de grote opperherder, die niet alleen het verlorene zoekt, maar die ook het kreupele herstelt, die het zwak ondersteunt, die het schurftachtige wil reinigen, o, dat u zijn bediening ook wilde gebruiken voor die gebrokenen van hart en voor die verslagenen van geest. En mag hij verwaardigd worden bij de voordeur, die grote herder der schapen uit te stallen, op wie het zwaard is neergedaald. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Tegen de man die me metgezel is, sla de herder. De schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Met de broeders van de raad der kerk die we zojuist ontmoeten mochten. Doe ze dienen onder dit grote volk als het kracht u verleent. Samen met de andere medebroeders in de bediening. In dit deel van uw erven. In de Canadese gemeenten in Alberta. Dank u bijzonder, heren, aan broeder Den Hollander. Aan broeder De Leeuw, die ondanks met emeritaat ging. En ook aan onze jonge broeder, die gisteren in zo'n bijzondere vergadering werd toegelaten tot de volle bediening van woord en sacrament. O, wilt u broeder Kleijer straks zelf ook in Lethbridge bevestigen en schragen. Zegen al uw dienaren in dit grote land. De weduwe van uw knechten die ook hier gediend hebben ondersteund ze. We denken ook aan die oude broeder, waar de laatste periode zo'n donkere wolk in zijn leven gekomen is. Heren, als wij uit zwakheid in zonde vallen, zou u onze broeder willen geven, om niet aan dat eeuwige genadeverbond te twijfelen. En zult u, waar wij ook de omstandigheden niet ten volle weten, maar zelf nog eens oplossen willen, waar wij niet op kunnen lossen. David, de man naar Gods hart, heeft maanden in donker geweest om eigen schuld. Maar er is een dag gekomen dat in de weg van de schuldbelijdenis uw vriendelijk aangezicht weer over hem lichten mocht. En heren, dat weten al uw kinderen. Daar moet altijd weer vandaan komen. Al zijn we niet in zonde gevallen die anderen weten. Maar zult u hem dat bijzonder willen doen ervaren. Heren, zo leggen we ons samen zijn voor u neer, sterk koster en organist. Wil u wereldwijd uw kerk bouwen in ons kleine vaderland, in dit grote en wijdse land, maar ook onder Jood en onder heiden. En eenmaal zal het toch waar zijn. En ik zag en zie een grote schare die niemand tellen kan, uit alle geslachten, talen, volken en naties, die zal voor de troon zijn, forever, voor eeuwig. En heren, u zijn er onder die schare, maar eerbied gesproken, nog lege plaatsen. Zou u dan ook dit woord vanavond willen gebruiken voor die die van de stal van u nog niet zijn en die nog moeten worden toegebracht? Wij smeken u het alles. In de wegneming onze zonden open ook voor ons de schriften. En zult u ook ditmaal, zoals u het de andere vier keren toont, als die trouwhoudende God in Ontario en ook gisteren in dit deel, niet sterven maar leven. En in alle landen van uw weldaden doen vermaan. Hoor en verhoor om het bloed des verbonds. Om Jezus wil. Amen. Terwijl er gemeente eenmaal wordt gecollecteerd, zingen wij van de 68ste psalm en daarvan de versen 4. En laten we maar ook zingen 5. Dus in plaats van 17, 4 en 5. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en uw hoop, uw kudde woonde daar, 4 en organisten 5, van 68 ondertussen eenmaal collecte, de Heere zegene u en uw gaven. geliefde gemeente, geliefde hoorders ook thuis, van onze oude mensen, wij willen met z'n hulp vanavond overdenken het 14e vers dat u werd voorgelezen uit het 63ste hoofdstuk van Jesaja's profetie. Dus de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 63, het 14e vers. Daar lezen we Gods woord. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij uw heerlijke naam zoudt maken. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder deze tekstwoorden de zaligmakende leiding van de Heilige Geest. Immers, dat zijn twee woordjes die in onze tekst wel centraal staan. Heeft de Heilige Geest, de Geest des Heren, uw volk geleid. Dus de zaligmakende leidingen van de Heilige Geest met Gods kinderen. Er zijn drie dingen die we in onze tekst nader willen bezien. We letten eerst op het beeld dat Jesaja gebruikt. Onze tekst begint daarmee. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, alzo hebt gij uw volk geleid. In de tweede plaats staan we stil bij de rust die dat volk ontvangen mag. Want daar ligt al de nadruk op. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. En van die rust mogen we ook zeggen, kanttekening 55, zegt dat bij de Hollandse Bijbel erbij, of zacht geleid. In de laatste plaats, daar zullen we kort bij stilstaan, maar in de laatste plaats spreekt onze tekst van het doel dat bereikt wordt. Op dat. Dat woordje wijst op een doel. Op dat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Dus de zaligmakende leidingen van de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen. Het beeld dat gebruikt wordt, de rust die ontvangen wordt en het doel dat bereikt wordt. En dan geven de Heer ons samen in luisteren en in spreken de onmisbare leiding en inkomst van zijn Heilige Geest. Geliefde medereizigers naar de eeuwigheid, onze tekstwoorden zijn genomen uit een gebed. Een gebed dat begint in vers 7. Daar is de broeder ouderling ook vanavond gaan lezen. En dat gebed dat loopt eigenlijk door tot het laatste versje van hoofdstuk 64. En een heel bekend zinnetje uit dat gebed, dat kent u allemaal wel, dat is dat eerste vers van hoofdstuk 64. Och, dat gij de hemel scheurdet en dat gij nederkwaamt en dat de bergen van voor uw aangezicht vervloden. Gemeente, wie bidt dat gebed? En dan moeten we vanavond eerst iets uitleggen over het boek Jesaja. Ik denk dat u dat wel weet. Jesaja heeft 66 hoofdstukken. En je kunt die hoofdstukken verdelen in twee gedeelten. De eerste 39 hoofdstukken gaan over Jesaja's eigen tijd. U leest daar bijvoorbeeld in van de ziekte van koning Hizkia, de vriend van Gods kind en knecht Jesaja. U leest daar van de ontzaglijke bezetting van Jeruzalem. En hoe toen in die ene nacht 185.000 soldaten zijn gedood door ene engel. Jesaja 1 tot 39 gaat over zijn eigen tijd. Vanaf hoofdstuk 40 spreekt Jesaja over een tijd die pas 150 jaar later zal plaatsvinden. Dat kan een dominee nou niet meer doen. Er is niet ene dominee, of je nou in Canada of in Amerika of je in Nederland woont. Maar er is niet ene dominee die meer profeteren kan. Wij mogen alleen maar preken wat in de Bijbel staat. En daar mogen we geen woord van afdoen en ook niet toedoen. Maar de profeten in de tijd van de Bijbel, toen was Gods woord er nog niet, hè? Dat is in die tijd door de Heilige Geest ontstaan, doordat profeten, doordat knechten van God dat spraken. De profeten mochten profeteren. En dan moesten ze iets vertellen wat zeker zou gebeuren. Soms pas over honderden jaren. Denk alleen maar, gemeente, aan de laatste profeet Maleachi. Hij heeft gezegd, de zon der gerechtigheid zal opgaan. Christus, hoe lang zou het nog duren? Nog 400 jaar. Er zou eerst de donkere nacht komen van die witte bladzijde in de Bijbel tussen Maleachi 4 en Matthäus 1. En zo mocht ook Jesaja profeteren van dingen die pas over 150 jaar zouden plaatsvinden. En dat gebed wat Jesaja nu profeteert, is een gebed dat zou over 150 jaar gebeden gaan worden. Weet je door wie? Door schuldige ballingen. Die vanwege zonden en afgoderij waren weggevoerd naar Babel, hun stad Jeruzalem verbrand, hun tempel verwoest. En dat volk zit daar nu in Babel. En gemeente, er zijn er een heleboel die hebben het best naar de zin. Maar er is ook in Babel een overblijfsel. En dat zet God in de nood. En nou is het vanavond ook zo. Nee, wij zitten niet in Babel. Maar wij zijn allemaal gemeend omdat we de Heere verlaten hebben. Omdat we ons eigen ik tot een afgod gemaakt hebben in onze diepe val. Wij zijn allemaal verdreven uit het verloren paradijs. En we leven, of het nou hier is of dat het in Nederland is, maar we leven allemaal van nature in die geestelijke ballingschap. Buiten God, buiten Christus. En dan is de belangrijke vraag vanavond: heb u daar nou last van? Ben u nou een bidder, zoals Jesaja 63. Och, dat gij de hemel schuddet. Of ben u als een verloren zoon, die God die nodig heeft? Of ben u als de oudste zoon die keurig leefde, maar God ook niet nodig had? Gemeente, dat is eigenlijk vanavond al de eerste boodschappen. Hoe zijn we nou toch op weg en reis naar de eeuwigheid? Dodelijk gerust? Of ben u hier vanavond kermend naartoe gekomen? Och, dat gij de hemel scheurdet. En gemeente, nou vinden we in dat gebed twee zaken terug. Twee zaken die eenvoudig horen bij het ware werk van de Heere in het hart van een verloren mens verheerlijkt. Ik lees, en dan kijk ik vooral even naar het slot van dat gebed. Ik lees van bidders die van doen hebben gekregen met Gods toorn en met Gods straf. Kijk u maar in vers 9 van hoofdstuk 64. Heere, wees niet zozeer verbolgen. Verbolgen, toornig, zouden we zeggen. En even later zeggen die mensen in vers 11, ons heilig en ons heerlijk huis, de tempel waarin u onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen, stad en tempel, zijn verwoest. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Gemeente, zomaar een enkel voorbeeld, want ik kan niet heel dat gebed uitleggen. Maar daar zijn bidders in de nood, in de schuld. En dat alles omdat ze gezondigd hebben en Gods gramschap dubbel waardig zijn. Maar er is nog iets in dat gebed. En dat is vooral waar onze tekst op wijst. Hoe is dat gebed nou begonnen, gemeente? Waar heeft nou die bidder, waar Jesaja van profeteren mag, van gesproken in het begin van zijn gebed over de goedertierenheden des Heren? Gemeente, die schuldige zondaars daar in Babel, die zien niet alleen Gods toorn en hun schuld, maar nou geeft de Heere die mensen een terugleiding. En weet je wat ze dan zien? Dat de Heere zo eindeloos goed is geweest. Eeuw in, eeuw uit. Bijzonder, zegt het verband van onze tekst, worden ze teruggeleid, vers 11, naar de dagen van ouds. Dan denken ze aan Mozes. Dan denken ze hoe de arm van zijn heerlijkheid, Gods heerlijkheid in Christus, wel heeft gedaan en de rechterhand van Mozes gebruikte om de wateren voor hun lieder aangezicht te klieven. Toen is daar dat pad gekomen in de Rode Zee. En is dat volk verlost uit Egypte, droogvoets, daardoor geleid om door de woestijn heen eenmaal te komen in Kanaan. Gemeente, wat denkt u nou dat dat volk het meest verootmoedigt en beschaamd maakt? Zal ik eens een vraag stellen aan jullie kinderen? Ik weet natuurlijk niet goed of je me kan verstaan. Daarom heb ik een enkele zin gebeden in het gebed voor jullie. Misschien mag je toch verstaan. Wat is er nou erger? Als papa boos kijkt, of als je iets ongehoorzaams, iets stouts gedaan hebt, en je ziet tranen in de ogen van je moeder. Wat is er nou erger? Een boos gezicht of een betraande wang? Nou, u weet het wel, hè? Je hebt soms liever 7 klappen dan een verdrietig gezicht van je vader. Dat raakt tot in je ziel. Kijk, gemeente, zo is nou hier ook. Nou laat de Heer aan de ene kant dat volk zijn toorn zien. Maar aan de andere kant toont hij ook iets van zijn liefde. En van zijn trouwe zorg, altijd aan Israël bewezen. En voor die toornige God, zeker, daar leren ze voor buigen. Maar het is vooral die tere liefde van zijn wonderlijke leiding die dat hart van dat volk verbreekt. En gemeente, zo is het nou eigenlijk ook in de waarachtige bekering. dan is daar aan de ene kant Gods toorn over onze zonden. En dan is daar aan de andere kant die trekkende liefde. En die maakt zo klein, zo beschaamd, zo nederig. Dan wil ik weer een vraag. Ik heb net aan u gevraagd, leeft u nou nog dodelijk gerust voort? Of is de rust u opgezegd? Nou stel ik de vraag, ken u nou iets van die toorn van God? Ken u iets van die liefde van God? Er zijn mensen die willen altijd alleen maar van de liefde weten. Gemeente, dat is eenzijdig. Er zijn ook mensen, dat kan nooit ernstig en zwaar genoeg. Vooral de toorn en de vloek en het oordeel en het recht. Als dat niet gepreekt wordt, nou dan deugt er niks van. Maar gemeente, als het andere gemist wordt, dan is dat eigenlijk ook niks. In het ware werk van God worden alle twee die zaken gevonden. God zou de kinderen zijden zo eenvoudig, God zou de knechten. Als God in je leven komt, dan drukt hij zijn deugden af. Dat betekent zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, maar ook zijn goedertierenheid en zijn langmoedigheid. En gemeente, nou gaat onze tekst vooral, en dan gaan we naar onze tekst toe, maar het is wel belangrijk om het verband eerst te weten. Nou gaat onze tekst vooral over de leiding van de Heere met zijn volk. En dan liggen er twee zaken in onze tekst die alle nadruk hebben, namelijk het is de leiding van Gods geest, de geest des Heren, en die geest heeft een groot doel, namelijk om rust te geven. Nee, daar begint het niet mee. Ik zal het u zo uitleggen. Als God een mens bekeert, dan gaat de Heren niet beginnen om rust te geven, dan gaat juist de Heren leren dat we de ware rust missen, dan worden we onrustig. Maar de Heilige Geest heeft wel één groot doel. Niet om een Adamskind die hij stilzet en bearbeidt in de onrust te brengen en te laten. Nee, maar er staat in onze tekst, heeft hun de Geest des Heren rust gegeven, alzo hebt gij uw volk geleid. En dan gebruikt Jesaja in onze tekst daar een beeld voor. En toen ik vandaag met mijn familie en met mijn kinderen bij de Rocky Mountains was, toen dacht ik, ja, de tekst waar ik vanavond over spreken mag hier, die kunt u heel goed begrijpen. Want het gaat namelijk in onze tekst ook over bergen en dalen. Over een vallei. En dan moet u in onze tekst niet denken aan de hoge bergen in de Rocky Mountains. Maar u mag in onze tekst wel denken aan een berg, aan heuvels. En tussen die bergen, tussen die heuvels, liggen er valleien. En wat is nou het beeld wat Jesaja gebruikt? Hij zegt in onze tekst, gelijk een beest dat afgaat in de valleien. De kanttekening zegt, u kunt denken aan een paard of u kunt denken aan een koe. Ik wil het bij het laatste houden. Een koe, een groot, log dier. En nu wordt in onze tekst de leiding van Gods volk vergeleken met hoe het toegaat in het leven van een koe. Zo'n groot, log dier. Nu zegt u misschien, mag je Gods volk wel vergelijken met een beest? Zal ik eens wat anders zeggen, gemeente? Ik geloof dat al Gods kinderen zich leren kennen als een groot beest voor God. En dan denkt u met mij al aan Asaf, hè? Hij zegt, ik ben een groot beest bij u. Daarbij, de schrift gebruikt toch meer een beest als voorbeeld van een kind van God. Twee voorbeelden. Het ene voorbeeld, dat weten jullie ook, kinderen. De Heere is de goede herder. En zijn kinderen zijn de schapen. Zijn dat lieve beesten? Ik geloof dat er hier niet zoveel schapen rondlopen. In Nederland, op de Veluwe, daar hebben we nog een enkele schaapskudde. Ik heb daar natuurlijk geen verstand van. Maar ik heb er wel eens van gehoord. En weet je wat dan zo'n herder zegt? Schapen, dat lijken wel lieve beestjes. Maar dat zijn eigenlijk hele eigenwijze dieren. Dat weten we natuurlijk eigenlijk ook wel uit de Bijbel, hè. David, die een herder was, die had een herdershond. Die had zo'n slinger, weet je wel, met zo'n steentje erin. En dan kon die van die ongehoorzame eigenwijze beestjes weer terugroepen. Gemeente, schapen zijn geen lieve dieren. Eigenwijze beesten. In de gelijkenis van de Heere Jezus is er zelfs één weggelopen. Het verloren schaap. Gemeente, eigenlijk lijken we allemaal daarop, hè. Alleen zoals ik net al zei, een mens heeft er van nature geen last van, maar als God me een nieuw hart geeft, dan ga ik er iets van verstaan dat ik inderdaad zo'n eigenwijs, verloren, doodschuldig, weglopend mens ben. Er is nog een plaats waar de Bijbel spreekt over Gods kind als een dier. Ik denk aan de profetieën van Jeremia, een andere profeet. Wat zegt de profeet? Gaat over een mens die tot God bekeerd wordt. Gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Gemeente, de schrift gebruikt dus om het leven van Gods kinderen te tekenen regelmatig het beeld van een beest. En de Heere leert zijn kinderen dat ze inderdaad zo'n groot beest voor God zijn. Dwaas, blind, eigenwijs, schuldig. Hier gaat het over een koe. Zo'n groot, log dier. Gelijk een koe dat die afgaat in de valleien. Gemeente, wat bedoelt toch Jesaja? Mag ik het nog kort uitleggen? En dan gaan we naar ons voorwoord en inleiding en de woorden van ons eerste punt gauw naar ons tweede punt. Maar we moeten het beeld helder hebben om de preek te kunnen begrijpen. Een koe. Er is zo'n kudde van die koeien in een vallei. Daar is water en daar is gras. Daar zijn die koeien. Een week, een maand. Ik ben geen herder van koeien, dus ik weet niet precies hoe lang. Maar van lievelee, dat kun u begrijpen vanavond. Dan is dat gras in die vallei, dat is kaal gevreten. Het water wat daar is, dat is langzaam maar zeker minder geworden. Gemeente, als die koeien daar blijven, dan gaan ze dood. En gemeente, nou is er niet één koe die zo verstandig is om die vallei te verlaten, om de heuvel op te gaan en om straks aan de andere kant van de heuvel, want daar gaat het over, die heuvel weer af te dalen, gelijk een beest dat afgaat in de valleien, om in een nieuwe vallei weer fris water en weer vers gras te ontvangen. Gemeente, daar is de herder voor nodig. En zo kun je het zien gebeuren. En dat beeld bedoelt Jesaja vanavond in onze tekst. Zo kun je het zien gebeuren, jongens en meisjes, dat op zekere dag de herder komt met knechten. En dan gaan ze die beesten die daar in dat kaal gevreten gedeelte van die vallei nog steeds verblijven, dan gaan ze die beesten opjagen. En als die beesten niet luisteren, want dat willen die koeien helemaal niet, dan hebben ze soms zelfs een stok bij zich om die beesten op te porren. Om die beesten als het ware te drijven uit die vallei, richting die heuvel, richting die berg. En dan moeten ze die berg op. Dat is ook al niet aangenaam voor die logge beesten. En zeker in het begin, dan is er misschien nog wel wat gras. Maar hoe hoger ze op die heuvels komen, hoe kaler het wordt, zeker in het land van de Bijbel, zoals die hoge bergen hier bovenin kaal zijn en rotsachtig zijn, zo heb ik het met mijn eigen ogen gezien, zo mag u dat beeld ook wel voor een lagere berg, voor een heuveltop in Israël gebruiken. Gemeente, zie daar die koeien gaan. Onrustig. Opgejaagd. Soms willen ze blijven liggen. Maar iedere keer worden ze weer omhoog geduwd. Een gemeente, hoe kaler het wordt, hoe benauwder het wordt voor die beesten. En dan heb ik bij de verklaarders gevonden dat je dit beeld ook mag uitleggen met dat het in die bergen waar ze dan van vallei naar vallei moesten, dat daar soms onweer was, bliksemschichten, roofgedierte. We zagen vanmiddag ook nog zo'n beer in de bergen, roofgedierte. Gemeente, u voelt wel, om nou eerst eens te letten op die herderen, u voelt wel, wat is er een wijsheid, een kunde nodig om zo'n kudde van logge koeien uit die kaal gevreten weide te gaan opvoeren, om ze straks boven op die heuveltop, en daar ligt de nadruk op, om ze dan op die heuveltop te laten afdalen naar de vallei, waar het frisse water is. En zoals dat naar boven toe gaan geen makkelijk werk is, gemeente, zo is het evenzeer geen makkelijk werk om die koeien met wijsheid die heuvel te laten afgaan. U kunt begrijpen, gemeente, als die beesten over die heuveltop zijn en ze ruiken het verse gras, ze horen het zuivere, heerlijke, verse water weer klateren in de diepte, dan zou zo'n beest veel te snel naar beneden kunnen gaan. En dan zou dat logge beest zijn poten kunnen breken, kunnen vallen. Nooit in de vallei kunnen aankomen. Gemeente, er was wijsheid nodig om die beesten de berg op te laten gaan. Maar er is evenzeer wijsheid nodig om die beesten weer af te laten dalen in de vallei. En dat beeld, gemeente, gebruikt nu Jesaja. Dat beeld vormt als het ware een samenvatting van dat gebed, waarin dat volk terug mag blikken op Gods leiding. Van die logge koeien, één voor één naar boven gedreven, al meer en meer op een kale heuveltop waar alles spreekt van de dood. En om dan met wijsheid naar beneden te worden geleid tot de volgende vallei. En let op, gemeente, dat is een proces, dat stopt niet met één keer. Dat is een proces, onze tekst zegt toch, dat afgaat in de valleien. Dat is een proces wat zich iedere keer herhaalt. Alzo hebt gij uw volk geleid. Beeld dat gebruikt wordt. We gaan onze tweede gedachte, de rust die ontvangen wordt. Een gemeente, nu zou u natuurlijk graag over die koeien willen horen, dat komt zo hoor. Maar voordat ik nu over die koeien ga spreken, ga ik eerst over die leidsman spreken. Want gemeente, als daar een leidsman was, die geen verstand ervan had om die grote logge beesten te leiden, gemeente, dan kwam er niks van terecht. Ze zouden zo'n leidsman aanvallen. Ze zouden liever blijven daar op die kaal gevreten weide en doodgaan. Of ze zouden veel te wild boven daar op die heuvel naar beneden rennend neerstorten. En u kunt het zich voorstellen, gemeente, in de natuur. Het zal wel eens gebeurd zijn dat zo'n koe te pletter is gevallen in de diepte. Daar was wijsheid voor nodig. Een gemeente, voordat we nou gaan spreken over hoe Gods volk geleid wordt, mogen we nou vanavond eerst eens wijzen op die grote leidsman. En natuurlijk, dan zou ik u kunnen spreken over God de Vader, die van eeuwigheid zijn volk heeft lief gehad. En die dat volk in de tijd gaat naar zijn eeuwig welbehagen trekken. O, was daar geen goddelijk welbehagen, gemeente, er zou niet één verloren zonder zalig worden. Ik zou u vanavond kunnen wijzen op de heerlijkheid van Christus. Dat kom ik nog wel te doen straks, maar nu even als leidsman zeker. En wat zou er dan een heerlijkheid van hem verkondigd kunnen worden? Hoe hij als de weg, de waarheid en het leven zijn kinderen van stap tot stap leidt en leert en onderwijst. Ach, ik zou er veel iets anders van moeten zeggen. Weet u, nou is hij, die dierbare Christus, die is in die kaal gevreten vallei van zijn volk geweest. Zo zelfs dat hij zegt, de vos hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet, waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. Nou is Christus geweest in die kaal gevreten vallei van zijn volk. Hij is geweest tot in de diepte van de helse angsten. Voor hem was er geen druppel water op het vloekhout der schande. Gemeente, hij is geweest in de diepte van de vallei van de verlorenheid van zijn gemeente, om als een ware leidsman zijn gemeente te brengen aan de fonteinen des heils, bij die geopende zijde waar bloed en water uitvloeit, tot verkwikking en tot verzadiging. En toch, gemeente, nou ligt vanavond in onze tekst niet de nadruk op het verkiezende werk van God de Vader, niet op het kopende en toebereidende werk van God de Zoon, maar nou ligt de nadruk op die wondere, heerlijke leidingen van God, de Heilige Geest. Alzo hebt gij uw volk geleid. Hoe? Heeft hun de geest des Heren rust gegeven. En daar wil ik ook vanavond de nadruk op leggen, ook aanstonds in de uitwerking van ons tweede punt. Dat is het grote doel van de Heilige Geest. Om zijn gemeente bij de rust te brengen. Nee, daar begint het niet mee. Ze moeten eerst in de onrust geplaatst worden. Die beesten moesten eerst die kaal gevreten vallei uit. En dan moesten ze die heuveltoppen klimmen. Dat was geen makkelijk werk. Maar het grote doel van elke boer was, gemeente, van elke herder, dat was niet om die beesten op die op die weg naar die heuveltop om te laten komen. Het was niet het doel om die beesten boven op die kale rotsheuvel te laten neerstorten. Maar hij had maar één doel. Om ze te brengen in de vallei van de rust. En dat is nu, en laat dat nou vanavond eens tot troost zijn van al Gods kinderen. Juist als u misschien aan deze kant van de berg loopt. En als je alleen maar ziet de schuld en de zonde, het tekort en je verlorenheid. Als alleen maar die onweerslagen en die donder van Gods wet in je ziel wordt neergedrukt. Als die lichtflitsen van Gods recht je ziel benauwen. Als je denkt, ik vrees nog dat ik alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Laat het dan vanavond eens tot troost zijn. Hij zal zijn werk voor die ganse kerk volenden. Want die geest heeft maar één doel. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien. O, zo hebt gij uw volk geleid. Heeft hun de geest des Heren rust gegeven. De Heilige Geest. God zou we kinderen zouden, zeiden vroeger. Hij is de eerste die werken gaat. Hij is de laatste die als persoon mag worden omhelst en geëigend. Wij spreken daar zo vaak niet over. Maar zullen we niet vergeten, gemeente, dat de heerlijkheid van de Vader, die verkoor. Dat de heerlijkheid van de Zoon, die kocht. Dat daar niet onder gedaan mag worden aan de heerlijkheid van die grote, wijze leidsman. En weet je wat zo'n wonder is, gemeente? Ach, in dat natuurlijke leven, dan zijn er best herders geweest die een koe niet aankonden. Dan zijn er herders geweest, die hebben ook moeten ondervinden dat er wel eens een roofdier was, wat zo'n koe gedood heeft. Dan is er misschien wel eens een beest, dat bij het ontzaglijke onweer zo verschrikt was dat die leidsman er geen wijsheid voor had om dat beest rustig naar beneden te leiden. En dat hij in de diepte is neergestort. Maar deze wijze wijs, maar deze heerlijke geest, deze wijze leidsman, o gemeente, die weet ze nu allemaal te brengen in de valleien van de rust. Zullen we nou eens naar het bevindelijke gaan, gemeente. Want wie zijn nou die koeien op die kaal gevreten vallei? Gemeente, dat zijn we van natuur allemaal. Wij leven in onze diepe val. Op een kaal gevreten vallei. En daar zouden we nou het liefst willen blijven. Was een mens toch dwaas, hè? Nou wordt u elke zondag in de prediking de heerlijke vallei van God in Christus, mag ik het zo zeggen. Nou wordt u elke rustdag de heerlijkheid van die dierbare rust van de zaligheid in Christus gepredikt. In zijn ruimte, in zijn heerlijkheid, in zijn algenoegzaamheid. Hoe vaak hebben uw leraars u al toegeroepen, verlaat toch de slechtigheid. Zoek toch de Heere. Wil niet langer wonen in die kaal gevreten vallei, want daar sterft u de eeuwige dood. En gemeente, we zijn net zo dwaas als die logge beesten. Want de mens van nature die blijft altijd maar op die kaal gevreten vallei. En daar zullen we eeuwig omkomen. Wat is er nou nodig, gemeente? Ach, dat die geest er aan te pas komt. Was er nou nodig, gemeente? Heel eenvoudig. Dat de rust in uw leven wordt opgezegd. En dan doet de Heer dat bij de een met een stok. En zo'n andere koe, die krijgt alleen een duw van die boer. Van die herder. Dat is onderscheiden. Maar ze moeten allemaal uit die kaal gevreten vallei worden uitgedreven van de rust in de onrust. Waarachtige bekering, gemeente, dat begint allereerst met een wonder. Born Akan, heb ik gezegd. Ik zal het misschien niet goed uitspreken. Maar dat waren twee woordjes die me gisteren ook troffen in de preek van broeder Kleijer. Een wonder van wedergeboorte. En dan, gemeente, dan wordt de mens in de onrust gezet. En dan komen we erachter dat we zo dodelijk gerust hangen aan het hier en het nu. En dat hoeft echt niet de zonde te zijn, dat kan ook een keurig godsdienstig leven zijn. De Heere die spreekt tot de een met de kracht van zijn woord. Bij de ander heeft de Heere daar ook de stok van slagen in zijn leven bij nodig. Weer een andere die krijgt klappen in zijn bedrijf, in zijn gezin. Het is heel onderscheiden. Een ander die wordt door die boer zomaar getrokken. En dan mag die volgen. Gemeente, ik heb u dat in het begin gezegd, hè? In dat gebed kom je het alle twee tegen. Koorden van liefde, toon van Gods heiligheid. En dat zijn nou zaken, gemeente, die de Heer in het leven van al zijn kinderen, van een arme zondaar die hij trekken gaat, gebruiken gaat. En dan komt er onrust. Mag ik zomaar eens een vraag stellen? Ik vraag helemaal vanavond niet of u bekeerd bent. Ik vraag vanavond ook niet, als u vanavond sterft, of u dan goed afreist. Natuurlijk zijn dat wezenlijke vragen waar ik nog wel op terugkom. Maar mag ik nou eens vragen, ben u nou nog dodelijk gerust? Of ben u nou in de onrust gezet? Een gemeente was zou het groot zijn. Hè? We zijn hier in dit grote land. Nou mogen we voor de vijfde keer daar preken en dat is me een innerlijk vermaak. Maar wat zou het nou groot zijn als er vanavond dus, ja u zegt dat maar weinig één. Ach, ik zou het u allemaal gunnen. Maar zou het niet een wonder zijn als er vanavond één hier, in dit grote land, met heilige onrust naar huis gaat. Die de rust wordt opgezegd in zijn leven. Ik zou het u zo gunnen. Wat zou dat een wonder zijn? Hè? Als God daar deze preek vanavond voor gebruiken zou. Als er onder de preek van dominee Adams, komende zondag, mensen in de onrust werden geplaatst. Zie je daar die beesten gaan, gemeente? Opgejaagd, onrustig. Volg u ze. Er gaan die koeien. En ik kan het me zomaar voorstellen, gemeente. Ze kunnen nog wel eens achterom kijken. Er zijn er ook, en die gaan gewoon op het pad liggen. Die hebben helemaal geen zin om verder te gaan. Die paadjes die ze moeten lopen, dat zijn niet van die brede paden. Vaak moeten die beesten achter elkaar. Een eenmanspad waar ze overheen lopen. En allemaal worden ze voortgedreven. De kale vlakte uit, op weg naar de rust. En zelf begrijpen ze er niks van. Zeg, daar heb u nou zomaar eenvoudig onder dit beeld de leiding van God. Weet u het nog, toen God u stilzette? En toen zijn er dagen geweest dat u als het ware heilig vanzelf niet meer achterom keek. Toen zijn er dagen gekomen dat de liefde in het hart uitgestort werd en dat u ging roepen naar de Heere. Toen zijn er dagen gekomen dat het zo teer lag in uw hart. We gaan van kracht tot kracht steeds voort. Toen kwamen er ook andere dagen. Hè. Toen kwamen er weer dagen dat u nog wel weer eens omkeek. Toen kwamen er dagen dat er strijd kwam tussen die oude mens en die nieuwe mens. Toen kwamen er dagen, ja, hele gevaarlijke dagen. Als er dan zo'n onrustig mens door een kind van God wordt toegesproken die zegt, nou maar het zit wel goed bij u hoor. En dan heb u een begin van God en dat is echt van de Heer. En dan zal het ook wel goed komen. Maar kunnen dagen zijn daar zomaar gaan neerliggen. En dat je met de onrust, levensgevaarlijk, rust gaat krijgen. Gemeente, als u die ene kant van die berg bekijkt, dan is er maar één boodschap. dan is er voortdurend nodig om in de onrust gezet en in de onrust gelaten te worden. Toen ik 14 was, kwam ik bij Gods kinderen. Weet je wat dat voor kinderen van God waren? Die zeiden altijd maar tegen me, weet je waar je om vragen moet, jongen? Om ontdekkende genade, om ontblotende genade, om ontgrondende genade. Ik begreep dat allemaal niet. Ik ging er wel om bidden, want die mensen die achten ik hoog. Maar ja, toen de Heere dat ging geven, toen werd het al maar onrustiger in mijn ziel. Want dat God ontdekking geeft en ontgronding geeft en ontbloting. Als je allemaal meer gaat zien hoe ellendig, vuile, verloren zondaar je bent, gemeente, dan krijg je geen rust. Hè? Dan wordt het net wat 38 zegt, rust nog vrede wordt gevonden. Om mijn zonden in mijn beenderen dag en nacht. En daarbij, gemeente, mag ik nog één ding zeggen? En daarbij, in het begin was er nog een graspol hier en een graspol daar, maar hoe hoger ze kwamen, hoe kaler de heuveltop, geen water, geen eten, al maar meer. De dood op alles in je leven leren schrijven, al maar meer leren. Ik ben een verloren mens die de dood verdiend hebt. En als je dan denkt aan die bliksemschichten en die donderslagen. Gods wet die me veroordeelt. En vooral uit zondag 5 dat heilige recht dat betaling eist. En ik heb geen penning om te betalen. In het begin misschien nog een graspol van tranen, een graspol van verdriet over je zonde, een graspol daar wel eens bemoedigd wordt, een graspol daar in de kerk wel eens even luisteren mag, maar gemeente, hoe hoger, hoe meer onrust, hoe meer benauwdheid. Ach, zullen we maar tot de kern komen, voordat we naar de overkant van de berg gaan. Boven op die kale heuveltop blijft er voor die koeien alleen maar de dood over. Gemeente, dat is niet het doel, maar wel de weg. De Bijbelse weg om nou van die kou gevreten vallei, wat een wonder uit er vandaan gehaald wordt, hè. Om nou van die kou gevreten vallei te worden opgejaagd, te worden ontdekt, als een verloren zondaar over te blijven. De donderslagen, de bliksemschicht, de gemeente. Ik kan me zomaar voorstellen, hè, als er kinderen van God vanavond in de... Nee, ik zeg het verkeerd. Als er van die arme, ongelukkige tobbers vanavond in de kerk zitten. En die daar boven op die heuveltop staan. En dan de wet die ze veroordeelt en Gods recht op betaling eist. En ze hebben geen traan meer en geen tekst meer en geen hoop meer. Gemeente, die mensen die vrezen. Ja, wat vrezen die? Als ze net als van die koeien in de Bijbel nog te pletter zullen vallen in de diepte van een dal. Die vrezen nog dat eeuwig omkomen wordt. Zo verdiend, zo rechtvaardig verdiend. Maar luister nou eens. Wat zegt nou mijn tekst vanavond? Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. En dat is het grote doel, gemeente. Om de rust te... Hoe gaat dat nou? Mag ik daar nou wat van zeggen na het zingen? Ga weer zingen van de rust. Psalm 216, 14, Psalm 116, het vierde vers. De eenvoudige wil God steeds schadeslank was uitgeteerd. Maar hij zag op me neder. Keer mijne ziel tot uw rust weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Het vierde vers van 116. gaat vanavond over de zaligmakende leidingen van de Heilige Geest. Die worden uitgewerkt in het hart van een verloren zondaar. We hebben eerst het beeld dat gebruikt wordt u uitgelegd, anders kunnen we onze tekst niet begrijpen. Alzo hebt gij uw volk geleid, de rust die ontvangen wordt, gemeente. U zegt, nou hebben we nog niet van die rust gehoord, nee. Maar gemeente, het is eigenlijk net als in de natuur. Ik zal u dat voorbeeld geven. Voorbeeld wat we zelf pas hebben meegemaakt in ons eigen gezin. Kijk, ik weet niet hoe dat hier in Canada gaat. Maar als u morgen naar een dokter gaat en zo'n dokter die zegt, ik ga u hele zware medicijnen voorschrijven. Ja, daar word je misselijk van en daar word je akelig van. Maar ja, ik vind toch dat u die nemen moet. Wat zegt u dan tegen die dokter als u zich kerngezond voelt? Ja, dokter, maar daar ga ik echt niet aan beginnen. Ik ben gezond. Het wordt heel anders, gemeente, zoals wij een paar weken geleden meemaakten. Toen ik bij mijn vrouw bij de dokter zat. En toen de dokter tegen mijn vrouw zei, hij zei, u hebt borstkanker. Hij zei er gelukkig wel bij, het is niet uitgezaaid. Maar u snapt, dan beefden mensen. En dan vraag je, maar is er ook nog een middel? En als je dan een zware kuur voorgeschreven krijgt, al zou daar je haar van uitvallen, en al zou je daar misselijk van worden, maar als dat tot je genezing is, dan zegt uw dokter graag. Kijk, gemeente, en zo is het nou eigenlijk ook in onze tekst. Dat volk dat wordt geleid, ja, maar om nou de rust van de vallei, die daar in de diepte ligt, te mogen proeven en smaken, dan is het eerst nodig dat u ziet dat de weide waarin u nu weggaat een kaalgevreten weide is. Dan is het eerst nodig, gemeente, dat een mens weet hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Daar gaat een weg aan vooraf. Alleen daar mogen we niet in blijven steken. Want bij het onderzoek viel me het zo op dat de nadruk ligt in de tekst niet op het gaan op de berg, maar gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren een rust gegeven. En gemeente, hoe kom je nu tot die rust? Zie je daar nou dat beest, dat logge beest, bovenop die heuvel, bovenop die kale rotsen staan? Zie je daar dat beest staan, misschien te midden van roofgedierte dat hem wil doden, met de bliksem en de donder boven zijn kop? Gemeente, en als nou zo'n beest in eigen kracht, met eigen wijsheid, op zijn eigen manier zou lopen naar dat dal daar in de diepte, dan zou er niks van terechtkomen. Heeft hun de geest des Heren rust gegeven? Gemeente, weet je waar ik nou vanavond vanuit de tekst op wil wijzen? Niet alleen het plaatsmakende werk voor Christus is het werk van de Heilige Geest, maar ook het geleid worden tot Christus. En het meer en meer geoefend worden in de volheid die in Christus is, is het werk van de Heilige Geest. Weet je waar ik wel eens zorg over heb? En ik weet niet of dat hier ook is, want zo goed kennen we dat natuurlijk niet. Ach, we hebben ook wel gemerkt, hier wonen Gods kinderen, maar hier is ook de strijd. En dat in Nederland precies hetzelfde. En weet je waar je wel eens bang voor bent? Dat er een geloof ontstaat van mensen die zelf naar Jezus vluchten. Zonder dat ze door de Heilige Geest tot Jezus worden geleid. Kijk, en dat is nou waar onze tekst aan de ene kant voor waarschuwt. Alzo hebt gij uw volk geleid. gelijk een beest dat afgaat naar de vallei. En tegelijk is dat ook de troost. En mag ik daar de nadruk op leggen vanavond? De troost, gemeente. Dat nou de Heilige Geest eerst zo'n zondaar in zijn schuld plaatst. In zijn verlorenheid. Maar dat die geest daar nou nooit zal rusten. Als Christus zijn discipelen verlaat, dan zegt hij nou mooi niet, ik zeg het in mijn eigen woorden eerbiedig, nou mooi niet verdrietig zijn. Want dan zal ik mijn geest naar de aarde sturen. En die geest die zal je in al de waarheid leiden. Die geest die zal het liefste werk doen. Wat? Die zal mij verheerlijken in je hart. Die zal maken dat mijn naam een heerlijke naam zal ontvangen in je ziel. Gemeente, ik lees van Filippus dat die Petrus leidde tot Christus. Ik lees, gemeente, dat een apostel Paulus zegt, mijn kinderkens die ik wederom arbeidde te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen zal. En ik lees van Johannes de Doper, hij heeft maar ene blijdschap. Wat dan? Dat is de blijdschap van de vriend van de bruidegom. Als hij mag horen dat de bruidegom zijn bruid krijgt. En dat de bruid de bruidegom ontvangt. En dan zegt Johannes, en hij moet wassen en ik minder worden. O gemeente, en wat is nou de rust in de vallei? Als die Heilige Geest ook met eerbied gesproken in die afdaling gaat brengen in de rust. Wat nou die rust? Mag ik nou, gemeente, eens een paar van die valleien noemen? En dan gaan we eindigen met ons laatste punt. Daar zouden we kort in zijn. Zeg, zullen we nou heel te beginnen vanavond? Weet je, wanneer zo'n onrustige, ellendige ziel door de Heilige Geest nog wel eens een ogenblik rust ontvangen mag. Als die daar die bange weg omhoog geleid wordt in de diepte van de onwaardigheid en de rest. Dat is opmerkelijk, hè. Gaat over een vallei. In de diepte, in de valleien. Later ziet Zacharia zijn profetie. Dat daar in de diepte, in de vallei, waar de mitten groeien, dat daar de grote Christus zijn kerk bezoekt en verkwikt. Gemeente, als ze daar in de diepte van de onwaardigheid gebracht worden. En zullen we nou eens heel te beginnen. En ze mogen dan van de kanselers horen. Dat er in de nacht van hun verloren schuldige leven gepredikt wordt. Dat er één is die verlossing kan schenken. Nee, dan hebben ze nog niet gelijk kennis aan de verlosser. Dat is nog wat anders, hè. Maar als ze dan horen mogen, er is ene naam. Ja, daar heb ik veel aan moeten denken deze dagen. Of ik nou in Nederland was, of dat ik in Ontario was, of dat ik hier in Alberta ben. Maar overal zijn dezelfde wolken. Allemaal onder één en dezelfde hemel. En onder die hemel is één naam gegeven. En die naam, daar kunnen we door zalig worden. En als nou onder de hemel die wondere zoete naam, als daar nou eens over gepreekt mag worden. En er wordt uitgelegd dat hij de verlosser is van het grootste kwaad. En de brenger is tot hoogste goed. En je gaat daar als een onrustige, ellendige, doodschuldige zondaar over de aarde. En je mist het hoogste goed, de blijken van Gods genade. Je gaat gebukt onder het grootste kwaad, de zonde. En je weet niet hoe het ooit opgelost moet worden. En je staat daar boven op die berg en je komt de kerk in. En je vreest daar straks met dat beest nog in de afgrond zult neerkomen. En er mag dan gepredikt worden van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Gemeente, dan mag je Ja, dan mag je wel eens een ogenblik rusten. Zal dan toch nog kunnen? Voor zo'n arme, vuile zondaar heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Mag ik nog eens zo'n vallei noemen, gemeente? Ja, dan gaat weer eerst die berg op, hè. Er zijn mensen die lopen van vallei naar vallei, zonder dat ze ooit over een heuvel zijn gegaan. Gemeente, ik zou er niet meer durven reizen naar de eeuwigheid. Daar zou ik bevreesd voor zijn dat ik me bedrieg. Maar als u dan zo eens een poosje in die vallei hebt mogen ronddolen. Je kon nog bekeerd worden. Maar dan wordt het gras op een duur, ja, kaal gevreten. Hè? De kracht gaat eruit. De troost ebt weg. Je wordt eigenlijk weer ongelukkig. Die geest, mag ik het zo zeggen? Die pot je weer op. De pij ligt verder. En je moet opnieuw, gemeente, die heuvel op. Weer die wet, weer die vloek, weer die toorn, weer daar buiten staan. Met alles wat er al was, staan ze weer boven op die heuveltop. Ik denk aan die vijfde zondag, zo'n wezenlijke zondag. Aangezien ik na het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke eeuwige straffen verdien, is er een middel. En dan klinkt dat boven op die bergen. Dat dreunt in de ziel. God wil dat aan zijn recht genoeg geschieden. Ach, gemeente, verloren, kwijt. En als dan die dierbare geest, gebeurt altijd in de diepte. Hè? Dat is een mooie trek uit deze tekst. Als dan die geest leidt naar de diepte, aan die grazige weiden. En als die middelaar zich in de ziel openbaart, zoals ik er gisteravond in Letbrits van gesproken heb, bij die Samaritaanse vrouwen, en die met u spreekt. Dezelfde is het. Gemeente, dan zingen ze wel eens mee, hier wordt de rust geschonken. Ja, dan heb ik gisteravond in Letbrits beloofd dat ik daar vanavond nog iets meer van zou zeggen. Maar gemeente, hoe groot of het ook is, maar mag ik nou nog eens 2 stappen vanavond met u maken? Hoe groot of het nou is, hè, dat u nog zalig kan worden, ja. Als die middelaar zich openbaart, er zitten hier vanavond mensen in de kerk die weten wat dat is. Hè. Toen heb je gehuppeld. Toen heb je gedacht, dat is een vallei, daar kan ik nou voor de rest van mijn leven in wandelen. Maar toen is er een tijd gekomen dat dat ook weer opdroogde. En dat dat gras opnieuw, mag ik het zo zeggen, kaal gevreten was. Dat er opnieuw de kracht van uitging. En dat toen de Heilige Geest gekomen is. En die heeft je als het ware weer, wil u een Bijbels voorbeeld, opgejaagd. Daar staan die discipelen, hè. Daarin Filippi. In Caesarea Philippi, die mensen die zitten in een heerlijke vallei. Petrus heeft net gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gemeente, die mag daar ronddolen in die heerlijke vallei van de zoete omgangen met Christus op aarde. Zalige tijd. De Heer Jezus zal er zelf van zeggen. De bruiloftskinderen die kunnen helemaal niet wenen dan. Als de bruidegom bij er is, dan zijn ze niet verdrietig. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Petrus, nou moet je weer die vallei uit. Dan moet de berg op. Nou moet je mij leren volgen. Want dan heb je wel gezien dat ik je zaligmaker ben. En dat is even groot. Maar nou weet je nog niet hoe ik je zal gaan zaligmaken. En jij denkt dat dat gaat in een lieve vallei. Maar ik ga je leren dat dat gaat door de dood heen. Dan zal er eerst betaald moeten worden aan Gods heiligheid. Ja, je hebt wel gezien zo'n ogenblik toen ik in je leven kwam en me openbaarde als het Lam Gods. Toen heb je een ogenblik je schuld niet gevoeld en toen heb je dat recht niet meer gezien. En toen dacht je, nou is het opgelost. Maar Peter, zo zal ik je een les gaan leren. Nou, kan je me wel als profeet, maar weet je, er is veel meer eerlijkheid in mij te zien. Ik ben ook een priester en ik ben ook een koning. Ik ga lijden, ik ga sterven, ik ga de prijs betalen. Ik zeg het maar wat in mijn eigen woorden. Gemeente, dan wordt dat volk opnieuw in de onrust gedreven. Waarom? omdat ze in de diepte van hun nood en hun verlorenheid, mag ik nou nog eens zo'n vallei noemen, weer worden geleid tot de rust. En wat ligt er dan een rustgemeente? Waarin? In een hongerende borg, in een dorstende borg, in een van God verlaten borg, in een lijdende borg, in een stervende borg. Gemeente, waar gaan ze dan heerlijkheid zien? Dat hij in de gang van zijn vernedering nou volkomen, volkomen voor hen heeft willen betalen. Gemeente, dan mogen ze aan die grazige weiden van een gewillige, volkomen zaligmaker zich laven en gespijzigd worden. En gemeente, ik zeg u, de broeder die bad, hè, of er vanavond een knecht mocht zijn die als met de knechten van Boas van de handvolle mocht laten vallen. Ik zeg u, als er zo'n tijd in je leven door de hemel ontvangen mag worden. En de handvollen die mogen vallen. En je mag Christus leren kennen in zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden. Gemeente, dan, ja, dan is dat zo'n zalige tijd. Dan mag je aan de avondmaalstafel blikkend in zijn doorboorde zijde, in zijn doorboorde handen, als je dan mag dolen in zijn middelaarsliefde, zingen, hier wordt de rust geschonken. En blijven ze daar nou? Ik zou 2 stappen met u maken. Zitten er nou ook nog mensen, gemeente, die in deze vallei hebben mogen eten en verzadigd worden, en die nu een gang in haar leven maken? Als ze zeggen, dominee, ik begrijp er niks van, maar het is weer zo'n kale boel in mijn leven geworden. En die opnieuw in de onrust zijn. En dan hoop ik dat u die uitdrukking begrijpt. En er is veel op die uitdrukking af te dingen, dat weet ik ook. Maar voor de uitleg hoop ik toch dat u het begrijpt. Maar die nou met die geopenbaarde en verklaarde middelaar opnieuw weer de dood in moeten. En die gaan leren verstaan, gemeente, dat die bloedgerechtigheid van Christus, waar ze echt wel eens alles in hebben zien liggen, zoals dat jongetje in die bange nacht van Egypte alles heeft zien liggen in dat lam dat 4 dagen bij hem was, wat hij op zijn schoot heeft gehad. Hij heeft gezien hoe zijn vader met het mes het bloed uit dat diertje liet druipen. Oh, daar lag het leven in voor die jongen. Maar gemeente, er was nog een zaak nodig. Dat bloed, dat moest gestreken worden. En dan zijn er ook nog van die zielen, gemeente, die daar boven op die berg staan. En die met alles wat ze genoten hebben, met de zoetste avondmaalsgangen en de zalige tijden, dat ze mochten dolen in de gewillige liefdesarbeid van Christus, weer zo onrustig, zo leeg, zo ellendig, zo schuldig, zo verloren overdadig gaan. En die daar boven op die berg weer met dat onweer van Gods recht van doen krijgen. En die roepen, magor missabib, schrik van rondom. Ik vrees nog dat het eeuwig omkomen wordt. O, wat is het een wonder, gemeente. Als de kerk mag leren, niet alleen overgeleverd voor mijn zonden, maar dat Christus nou ook opgestaan is. En dat er een vallei is, gemeente, waarin die toornige rechter op grond van de dood en bloedstorting van Christus tot die zielen gaan zeggen door woord en geest, ik zal nooit meer op je toorden en nooit meer op je schelden. Nou druk ik in je ziel af dat je zeker weten mag dat al je zonden voor eeuwig zijn weggedaan. En gemeente, ik vond die bergen vanmiddag bedreigend. En toch heb ik ook naar die bergen gekeken. En toen heb ik bij één zo'n berg gedacht, die kan nou niemand opzij duwen, al zou je er met heel de wereld tegenaan drukken. Maar je krijgt hem geen millimeter opzij. En nou zegt God in zijn woord, en al zouden wij die berg nog opzij kunnen drukken, maar dat verbond van mij, dat zal niet wankelen tot in der eeuwigheid. O, als de Heere tot je ziel gaat zeggen, ik zal nooit meer op je toorden en ik zal nooit meer op je schelden. bergen mogen wijken, heuvelen wankelen, maar dat verbond mijn vredes, dat zal niet wankelen tot in der eeuwigheid. En Gods je berg, door zijn goedgunstigheid, vastmaakt in je ziel. Gemeente, dan wordt de rust, waar we van 116 van zongen, geproefd. Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijds gewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Is dat de laatste vallei? Gemeente, één ding. Er zijn mensen die mogen zeker weten dat hun zonden vergeven zijn. Alleen die kom je niet tegen in een vallei. Die zijn zo bekeerd en gerechtvaardigd in eigen oog dat ze een last zijn voor Gods arme tobbers. Dat is een slecht teken. Genade, gemeente, brengt altijd in de diepte. En het is niet de laatste vallei. Ach, ik zou u vanavond kunnen spreken. Weet u nog van gisteravond, als u er ook was, over dat vat dat die vrouw verliet? Ik zou u nog kunnen spreken over de vallei van de heiligmaking, waar de kerk niet heel veel dagen in de vallei verkeert, maar waar de kerk zegt met Paulus, ik sterf alle dag. Ik had in Scherpenzeel een ouderling. Hij is nu geen ouderling meer. En die zei altijd, dominee, ik heb van de Heere het witte kleed echt gekregen. Ik heb het niet alleen zien hangen, maar ik heb het ook omgekregen. Maar die zei, er is geen avond. Of als ik op mijn knietjes lig, dan zegt de Heere, wat heb je vandaag? Weer dat witte kleed bezoeteld. En die zei, dan lig ik weer te sterven op mijn knieën. En als er dan geen dagelijkse bediening uit Christus was, hè, als er dan geen dagelijkse reiniging en geen dagelijkse heiliging was, dan was het nog kwijt, gemeente. O, de kerk die moet elke dag over die heuveltop heen, om als een stervend mens in het stuk van de heiligmaking, enerzijds te roepen, ik ellendig mens, en anderzijds, ik dank God door Jezus Christus, die zou kunnen spreken van de bergen van louteringen, van de heuvels van beproevingen, van de aanvechtingen en van de strijd. Onze tijd is om. De laatste heuvel, dat is de heuvel van het sterven. En gemeente, dan heeft die Bunyan, die heeft in de christenreis gezien, getekend, dat christen een weg zag die liep van de hemel naar de hel. Er zijn, dat is niet al Gods kinderen, maar er zijn kinderen van God. Die hebben zo'n benauwd sterfbed. O, dan staan ze bovenop die berg. Maar daar zal die geest ze niet laten omkomen, nee. Ze vrezen soms nog om, er zijn andere kinderen van God. Ach, die leidt de Heere liefelijk naar de eeuwige zaligheid. Er zijn kinderen van God, die neemt de Heere zomaar weg. Ik denk nog maar, ik weet niet of u die dominee kent, maar dat heeft altijd veel indruk op me gemaakt. Ik denk nog aan dominee Melis, dominee Terlouw, dominee van Bijlzen. Die stierven alle drie in één jaar en die waren zo weg. De een stierf op de preekstoel, de ander die stakte zo naast auto in elkaar. En dominee Terlouw die heeft de dood ook niet gezien, die heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Er zijn kinderen van God die mogen zo naar huis. Maar er zijn er ook die hebben bovenop die berg nog zo benauwd. Maar gemeente, of je nou in de strijd afreist, of zingend afreist. Maar dit is zeker, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Ze komen allemaal thuis. En wat gaan ze dan doen, gemeente? En dat is dat grote doel. Waar de tekst mee eindigt, opdat gij, u, een heerlijke naam zou het maken. En als u dan in uw Bijbeltje kijkt, dan ziet u dat gij met een hoofdletter staat, dat u met een hoofdletter staat en dat naam met een hoofdletter staat. Er is niks meer van de mens bij. Dat is het grote doel. Doel is niet om bovenop die berg te blijven. Doel is zelfs niet om in de rust te komen. Maar het uiteindelijke doel, gemeente, dat is wat in paradijs ons levensdoel was. God loven. En daar brengt de Heer heel zijn kerk terug naartoe. Opdat gij, u, mijn God, u, gij, zal ik eeuwig loven. Uw naam is voor het oprecht gemoed. Gemeente, dat is zo'n mooi woordje hier, hè. Forever, eeuwig. Dan mogen ze voor altijd dan hoeven ze nooit meer een berg op. Maar dan mogen ze voor altijd zijn in de vallei van de eeuwige rust, van de eeuwige zaligheid, van de salvation die forever is. Gemeente, loopt u nog steeds op die kaalgevreten vallei? Echt? En als nou zo de zaligheid en de heerlijkheid en de volkomenheid die er in Christus voor een doodschuldige zondaar te vinden is gepredikt wordt, dan ben je toch wel een grote dwaas. Op die kaalgevreten vallei. Je leven blijft voortgaan om straks eeuwig om te komen. Zeg, zou je dan niet met dat versje van 64:1 schreeuwen? Och, dat gij de hemel scheurdet en dat ge nederkwaamt. En dat u ook mij zou willen trekken door uw hand krachtiglijk. En ik zeg u, gemeente, er is nog plaats. En die lieve geest, die gaat nog voort om mensen in de onrust te zetten. Ellendig volk, in hun ellende en pijn. Luister eens, die geest maakt het waar, hoor. Gans hulpeloos. Nee, niet in eigen kracht, dan een struikel, ja? Maar gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn. En dan maakt hij het straks waar, die na kortstondig ogenuigd. Met eindeloos verheugd. Wie heeft lust om den Heere te vrezen, het allerhoogst. En eeuwige goed. En dan zat ik onder een dominee vroeger, als jongen. En hij zei, en dan stak ik stiekem onder de bank mijn vinger op. Terwijl niemand het zag. Amen. Heere des hemels en der aarde, we smeken, wil uw woord zo van deze avond nog tot een zegen stellen. U gaf ook ditmaal de ruimte in de bediening. En u gaf nog een woord om te spreken. Heere, zou u het willen toepassen voor een ieder van ons. Bekeert u wat dodelijk gerust is, zet u het in de onrust. Maar heren, mogen we ook vragen of uw onrustig erfdeel nog eens in de rust mag worden gebracht. Maar of u ook uw volk op uw tijd nog weer eens in de onrust wil plaatsen. Omdat we niet tevreden zouden zijn met wat we gekregen hebben. Maar de pijl ligt verder. O, leid nog eens tot zo'n volgende vallei, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Ere zij de Vader, ere zij de Zoon, ere zij de Heilige Geest, drie-enige God, u zij al de eer. Zoudt u willen blijven met uw volk, onze broeder, de ambtsdragers hier, maar ook ambtsdragers van elders, wil u ons geleiden. Dat vragen we ook heel persoonlijk voor ons gezin. Onze twee kinderen met wie we samen hier zijn, als we morgen weer teruggaan. Heer, u gaf vrijmoedigheid om hier naartoe te komen. Om waar te maken in alle landen van uw weldaden vermaan. Maar heer, mogen we ook weer veilig thuiskomen. Om ook daar het werk in het volk dat u ons wees te mogen doen. Om uw naam groot te maken. Tot zaligheid van zondaren. Hoor en verhoor. In de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot, gemeente, van 43 en daarvan het vierde vers. Die na kortstondig ongeneugd me eindeloos verheugt. Het vierde vers van de 43ste psalm is onze slotzang. Gemeente, ik wil net als in de andere gemeenten, waar ook mensen zaten die er misschien heel weinig van verstaan hebben, deze dienst besluiten met de zegenbede op u te leggen. En dan probeer ik dat in de Engelse taal te doen. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen.